Goedenavond. Allemaal hartelijk welkom op het bezendingsuur voor de Heilige Avondmaal voor aanstaande zondag. Ik wilde beginnen met het zingen van Psalm 146 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 146, vers 3 en vers 4. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. En wat verder volgt in Psalm 146, vers 3 en 4. Zal de Heer om een zegen vragen over deze avond. Heere, almachtige, barmhartige God en Vader in de hemel. We komen tot u. Aan het begin van deze avond. Als we een bezinningsuur zullen hebben op het heilige avondmaal dat aanstaande zondag in het midden van de gemeente bediend zal worden. Heer, we danken u dat u ons de gelegenheid geeft om hier zo bij elkaar te zijn. Heer, u weet hoe ieder hier gekomen is, met welke vragen er wellicht ook zijn in het hart over het heilige avondmaal, over het deelnemen daaraan. Heer, u kent het hart van ons allemaal, wellicht ook als er geen vragen zijn, als we ook makkelijk doorleven. Misschien uit gewoonte gekomen zijn. Heer, u weet wat in ieder van ons nodig heeft. Geef dan een zegen over uw woord. Als we na willen denken over een psalm. Waar ook onderwijs uit volgt voor het heilige avondmaal. Over onze houding. Heer, geef dat we met al onze vragen, al onze zorgen. Wellicht ook de zorgen van dit aardse leven die ons zo kunnen bezetten, waardoor we wellicht ons nu pas weer realiseren dat we in een week van voorbereiding leven. Heere, geef toch dat we al onze gedachten mogen richten op U. Op Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, we belijden nu ons tekort daarin, dat wij zoveel gericht zijn op onszelf, op dit aardse leven. En dat we zo weinig oog hebben voor U, voor Uw woord. Heere, geef toch dat we in dit moment van samen zijn, ons oog zouden richten op U. Dat we mogen zien op Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat U Hem gegeven hebt in deze wereld. En dat Hij die weg wilde gaan, voor mensen die Hem niet zoeken. Heere, geef zo dat we ons mogen verwonderen over Uw grote daden, ook in ons eigen leven. Wees zo met ons, leid ons door Uw geest en geef een gezegende avond. We vragen het U niet om iets in ons, maar doe het om Uzelfs wil, om Jezus wil alleen. Amen. Ik wilde met u lezen een van de kortste psalmen, psalm 131. Psalm 131 is ook een van de onbekendste psalmen. Op psalmboek.nl hebben ze een keer gekeken hoe vaak bepaalde psalmen worden opgezocht. Psalm 131 staat op nummer 149 van de 150. Dus. En er zijn genoeg redenen waarom het die psalm misschien lastig is. Maar ik hoop dat u met mij vanavond de ontdekkingstocht in deze psalm ook voedsel mag krijgen. En zich ook daarin gesterkt mag weten. En dat het ook een toetsteen mag zijn voor de heilige avond, maar voor zondag. Psalm 131. Een lied Hama'alot van David. O Heere, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder, mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Israël hopen op de Heere, van nu aan tot in der eeuwigheid. Tot zover. Ik wilde zingen met u psalm 131 en daarvan alle vier de versen. Psalm 131, alle vier de versen. Vers 1, mijn hart verheft zich niet, o Heer, mijn ogen zijn niet hoog, ik verkeer, ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. Heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet, gelijk het pasgespeende kind zich stil bij zijn moeder vindt, mijn ziel die naar de vrede haakt en het morrend ongenoegen raakt, is in mij als een gespeend kind en heeft zich met uw wil vereend. En het vierde vers, dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw, en stil berusten in zijn beleid, van nu tot in al eeuwigheid. Psalm 131. Psalm 131. Want ik denk dat velen van u de uitdrukking wel zullen kennen dat we in de psalmen Gods kinderen in het hart kijken. Het is niet voor alle psalmen even duidelijk om dat zo te zien. Maar in deze psalm is dat zeker het geval. En daarom is deze psalm ook een goede toetssteen als voorbereiding op het heiligavondmaal. David is aan het woord in deze psalm. Een psalm van David, van lied Hama'alot van David. En we weten niet op welk moment David deze psalm heeft geschreven. Verschillende verklaarders noemen wel wat opties. Matthew Henry zegt, dit heeft hij geschreven waarschijnlijk in antwoord op beschuldigingen. Dus David werd beschuldigd door Saul en door zijn volgelingen dat hij uit was op het koningschap. En dat David daarom ook zo ontkennend reageert, Heer, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Dat wordt als optie genoemd. Andere commentaren die denken dat David dit geschreven heeft net voordat hij koning was. Zelf heb ik het idee dat is de gedachte die bij mij opgekomen is, dat dit ook het geval is. Dat David net wel koning is of nog geen koning is als hij die psalm heeft geschreven. Nou goed, mooie informatie, maar dat hebben wij er dan aan. Ik denk niet dat iemand van ons ooit koning zal worden. Die kans is bijzonder klein. Het koningschap is wel een ambt. Er zijn wel ambtsdragers in ons midden. Wat zegt deze psalm in dat verband? Ambtsdragers zijn door God en door zijn gemeente wettig beroepen tot zijn dienst in zijn koninkrijk. En ook dan kunnen er veel aanvechtingen zijn en vragen. Heer, hoe zal ik tot die dingen bekwaam zijn? David geeft ook in deze psalm aan hoe we ook in het ambt de Heere mogen en moeten dienen. Wat moeten we met deze psalm in een week van voorbereiding? In een week van voorbereiding kunnen er veel vragen naar boven komen bij ons. Laten we maar beginnen met vers 1. David bidt. O Heere, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Wat zegt David hier met deze woorden? Hij heeft het over mijn hart, mijn ogen. Ook heb ik niet gewandeld. In vers 2 heeft hij het ook over mijn ziel. Dus David gebruikt verschillende woorden om iets aan te geven dat hij het over zichzelf heeft. We zouden kunnen zeggen, David heeft het hier, spreekt hier met heel zijn wezen voor Gods aangezicht. En hij legt dus ook zo heel zijn leven voor Gods aangezicht. Ik weet niet hoe het u vergaat. Misschien is dat ook de reden waarom die psalm zo weinig aandacht krijgt of onbekend is. Als u iemand op een verjaardag naast u zou zitten die u niet zo goed kent en die zegt, nou, ik ben niet hoogmoedig en ik denk eigenlijk nooit echt aan mezelf. Ik ben altijd heel erg bezig om te zorgen dat een ander het goed heeft. Dan denk ik dat je na 5 minuten wel iets hebt van, nou, volgens mij spreek je jezelf op dit moment heel erg tegen. Is dat nu wat David hier ook doet? Want je kunt wel zeggen dat je niet hoogmoedig bent, maar hoe harder je het roept, hoe groter de kans is waarschijnlijk dat het wel zo is. Is dat het geval hier bij David? Is David hier eigenlijk van zijn plek als hij deze woorden blijkbaar in zijn mond durft te nemen? Hij zegt eigenlijk, ik ben niet hoogmoedig. Klinkt bijna als het gebed van de fariseer. Heer, ik dank u dat ik niet ben. Laten we wel wezen, ik denk niet dat er veel van u zijn die deze week een gebed zo begonnen zijn. O Heer, ik ben niet hoogmoedig. Is dat niet juist de klacht die we hebben? Ook in een week van voorbereiding. Dat we juist zo hoogmoedig zijn. Dat we ook juist na ontvangen genade nog zoveel aan de wereld vastzitten. Dat we zo hoogmoedig zijn. Dat we zoveel aan onszelf denken en zo weinig met de dingen van de Heere bezig zijn. Dat we zo makkelijk weer in zonde vallen. En dat we met de woorden van het formulier geen volkomen geloof hebben. En dat we ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Zouden we daar niet beter ons gebed mee beginnen? Had ook David dat niet beter gedaan hier? Laten we die vragen nog even meenemen als we verder denken over deze psalm. David gaat verder in vers 2. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Wat in onze vertaling niet zo duidelijk naar voren komt, is dat hier sprake is van, in het Hebreeuws is het wel zichtbaar, dat hier een eetformule gebruikt wordt. Dus David gebruikt zelfs een eet in zijn gebed. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Als we de vragen uit vers 1 meenemen en dit meenemen, ik heb aan het begin gezegd, we zien Gods kinderen in het hart, dan zou het mij niet verbazen dat er iemand zegt van nou, als het zo moet, dan is het zondag in elk geval niet voor mij de heilige avondmaal. Als ik deze woorden ook zo op mijn lippen zou moeten nemen, in mijn gebed, dan houdt het voor mij op. En als ik dan terugkijk, ook op de afgelopen 3 maanden, hier kan ik niet bij. Maar David is nog niet klaar. David gebruikt een beeld. Gespeend kind bij zijn moeder. Dat is het beeld wat David gebruikt. Dus ik heb mijn ziel, zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Wat is een gespeend kind? Er zijn 2 mogelijkheden om dat uit te leggen. De eerste is een baby die zojuist gedronken heeft. Ik voel me als man niet in de positie om daar met heel grote woorden over te spreken. Maar ik heb de afgelopen maanden even opgelet dat bij onze zoon eraan toe gaat van 6 maanden. En ik denk dat ik wel begrijp wat er dan gebeurt. In elk geval, zodra hij dorst heeft of honger, dan kan ik tegen hem zeggen, je krijgt zo drinken. Nou, dan wordt hij niet rustig. Hij moet en zal drinken en hij is pas weer gelukkig als hij gedronken heeft. Dus eerst heeft hij maar 1 doel en hij kan ook aan niets anders denken dan aan drinken. En als hij drinken heeft, is het weer opgelost. Is dat wat hier bedoeld wordt? Ik denk het niet. En daarvoor zouden we moeten kijken naar Genesis 21, waar dit woord ook voorkomt, dat Isaac groot werd en hij werd gespeend. En op de dag dat Isaac gespeend werd, maakte Abraham een grote maaltijd. Als het zo zou zijn dat Abraham een grote maaltijd maakte, elke keer als Isaac gedronken heeft, als hij borstvoeding had gehad, dan is dat niet heel waarschijnlijk dat dit hier bedoeld wordt. Dus wijst het op iets anders. Abraham die maakte een grote maaltijd. En met de woorden uit Genesis 21 zien we dus dat het grote impact had. Dat het wel echt een markeerpunt was dat iemand geen borstvoeding meer kreeg, maar vaste voeding. In de herziene Statenvertaling is het woord gespeend ook vertaald met de borst ontwend. Dus na een periode van borstvoeding krijgt het kind geen borstvoeding meer. En dat is voor Abraham aanleiding om een grote maaltijd te maken. Ook bij Samuel komen we dit tegen. Als Samuel gespeend is, dan wordt hij door Hanna naar de tempel gebracht om daar de Heere te dienen. Nou, waarom noem ik deze 2 opties? Als het zo zou zijn, dat het dus eenmalig elke keer, zoals bij onze zoon, die moet om de 3-4 uur moet hij opnieuw drinken. Dat is hier niet het geval. Wat hier David bedoelt is wel een permanente verandering. Permanente verandering. Er is dus een moment geweest waarop die verandering is ingetreden. En die verandering die is blijvend. Nou, wat doet een kind dat ouder wordt en geen borstvoeding meer krijgt? Die vertrouwt zijn moeder. Ik kan nu nog niet vertellen hoe dat is, maar ik verwacht dat ik over een paar jaar tegen mijn zoon zeg, je krijgt zo eten, dat ik hem dan best wel even stil kan houden, omdat hij dan weet dat hij dan zo eten krijgt. En dat is het beeld wat David gebruikt. Ik ben stil geworden, zoals een gespeend kind bij zijn moeder. Want een gespeend kind bij zijn moeder is stil, omdat hij zijn moeder vertrouwt. Hij weet, mijn moeder zorgt voor mij. Ook als ik honger heb, ik weet, mijn moeder zorgt. Terwijl hij eerder niet in staat is om aan iets anders dan zichzelf te denken. Dat is het beeld wat David gebruikt. Zoals een kind vertrouwt op zijn moeder, zo vertrouw ik op u, o Heere. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik stil geworden ben. Dat heeft mij rustig gemaakt, zegt David. En dat ik weet dat u voor mij zorgt. En dat u weet wat goed voor mij is. En dat ik weet dat u mij beschermt. David is tot rust gekomen. En dat maakt wat hij zegt in vers 1. Dat het een andere klank krijgt als hoe ik het eerder heb laten klinken. Mijn ogen zijn niet hoog en mijn hart is niet verheven. Ik heb niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Deze woorden zijn geen hoogmoedige woorden van David. Ik stel me zo voor dat David weet dat hij koning zal worden. En dus ver boven het volk verheven zal zijn. En dat hij dan deze woorden op zijn lippen neemt. Heere, mijn hart is niet verheven. Ik ben niet hoogmoedig hierin. En zo is het met David als hij dat doet. Dat hij ook zegt. Dat hij niet gewandeld heeft in dingen mij te groot en te wonderlijk. Daarmee de grote en wonderlijke dingen van de Heere. Daar wordt in het Oude Testament altijd verwezen naar de uittocht uit Egypte in elk geval. We zouden kunnen zeggen als David hier deze woorden in zijn mond neemt. Dat hij zegt, Heere, u hebt mij uitgekozen als koning, maar ik ben er ook niet toe geschikt. En u hebt mij blijkbaar op het oog gehad daarvoor, maar ik heb die weg zelf ook niet gekozen. Zo is het ook voor ambtsdragers. Die zijn ook niet geschikt omdat ze in zichzelf geschikt zijn. Maar als de Heere roept, dan hebben we slechts te volgen. En is het ook niet de bedoeling om dat te doen. In eigen kracht, maar achter de Heere aan. En zo is het ook richting het Heilige Avondmaal. Ik denk dat als we zondag deelnemen aan het Heilige Avondmaal, dan komen we daar ook niet met iets van onszelf waar we trots op zijn. Of ervaringen waar we op kunnen bouwen, of wat dan ook. We komen daar in de verwondering dat God naar ons heeft omgezien. Dat Hij vanuit zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid naar ons heeft omgezien. Misschien zegt iemand wel, u hebt het zojuist over dat beeld gehad, over een permanente verandering. Ik herken dat niet zo duidelijk. Ik kan niet zo zeggen dat er één moment geweest is waarop alles anders is geworden. Misschien eerder een proces geweest. Het is ook niet de vraag vanuit deze psalm of wij een moment kunnen aanwijzen waarop alles anders is geworden in ons leven. De vraag is, hebben wij rust gevonden? Zoals David zijn rust vond, zoals hij hier het beeld gebruikt van een gespeend kind bij zijn moeder. Hebben wij rust gevonden in de wonden van de Heer Jezus? Hebben we rust gevonden in Hem? En dan kunnen we onze klachten hebben. En die zijn er. Dat we nog steeds niet de Heere dienen zoals we dat zouden moeten doen. En dat we steeds ons tekort moeten inleven daarin. En dat we ons hart nog veel te veel proberen te vullen met alles van deze wereld. Dat is dan onze klacht, toch? Is dat nu, herkent u daar iets van dat u zegt, dat beeld van David om te vertrouwen, om stil te worden bij de Heere? Dat is waar deze psalm ons op wijst. Dat we niet zelf in te grote dingen wandelen of te wonderlijke dingen, maar juist in onze alle eenvoudigheid ons mogen toevertrouwen. Met al onze zonden, met al ons tekort. Heer, hier ben ik. En moeten we dan niet stil worden als we bedenken dat er één geweest is. Die zo'n verandering als David sowieso nooit heeft gehad, maar ook niet nodig heeft gehad. Toen hij op aarde was, heeft hij nooit aan zichzelf gedacht. Hij heeft altijd de wil van zijn vader op het oog gehad. En zijn kinderen. Hij heeft altijd de wil van de vader gedaan. Maar u, jij en ik in een week van voorbereiding ook weer ons tekort moeten inleven. De Heer Jezus Hij heeft altijd Gods wil gedaan. Leg dan uw hand op hem en wees stil. Wees stil. En breng uw ziel tot stilte door te zien op hem. Als u ziet op uzelf, zult u niets anders zien dan de dood. Uw verandering, uw kerkgang, zelfs uw gang naar het heilige avondmaal, gelovige ouders, ambtsdrager zijn, nauwe levenswandel, strijden voor de zuivere waarheid, bekering. U zult geen gezegende dienst hebben aanstaande zondag, als u uw ziel niet tot stilte brengt door te zien op hem. Alleen in hem is rust te vinden. We zingen het toch ook vaak, hier wordt de rust geschonken. Alleen als we zien op dat verbroken brood en die vergoten wijn, dat hij het heeft willen doen voor u, voor jou, voor mensen die steeds maar weer moeten beleiden zo hoogmoedig te zijn. Hij heeft het willen doen. Hij heeft niet in de hof van Gethsemane gezegd, toen hem de beker werd voorgehouden, laat dat maar doen. Hij heeft gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo is de ware rust alleen te vinden in de Heer Jezus. Zoals in het beeld van een gespeend kind, als het zo zou zijn dat hij eenmalig, kortstondig, zoals onze zoon, om de 3-4 uur weer voedsel nodig heeft. Zo is het wel zo dat in het geestelijke leven steeds opnieuw gevoed moeten worden. Maar ten diepste is, als we één keer mogen weten dat we het eigendom zijn van de Heer Jezus, dan is dat vast, voor altijd. Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. Hij alleen geeft de rust waar wij zo naar smachten als we ingeleefd hebben wie we zelf zijn. Als we ingeleefd hebben wie we zijn tegenover een heilig God. Dan kunnen we alleen rust vinden in hem. En dat is wat iedereen weet die zondag aan het heiligavondmaal deelneemt. Of je dan de Heere van jongs af kent. Of dat het op een heel radicale manier zoals bij Paulus iemand krachtdadig is stilgezet. De rust is alleen in hem te vinden. Rust als we ons afvragen hoe we voor God kunnen bestaan. Met al onze ongerechtigheden. Rust in alle aanvechtingen die we kunnen hebben. Rust te midden van de zorgen ook van dit aardse leven. Rust en stil vertrouwen. Misschien heeft iemand er wel al aan gedacht. Deze woorden zouden kunnen doen denken aan Matthäus 18. Ik meen dat ook in Lucas 18 staat. Dan komen de discipelen bij de Heer Jezus en ze stellen de vraag, wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? Dan roept Jezus een kindje bij zich en hij stelt deze in het midden van hen. Voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkind, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo u dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kindeke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. Ziet u wat het kindje doet? De Heer Jezus roept dat kindje en dat kindje komt. Als een moeder een kind roept, dat net geen borstvoeding meer heeft gekregen en het heeft honger, dan komt het. En Jezus wijst erop dat het kindje zichzelf vernedert door te komen. Wanneer we deelnemen aan het heilige avondmaal, doen we dat niet om daarmee te beleiden dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En wij vernederen onszelf dus als wij deelnemen aan het heilige avondmaal. Want als u opstaat om deel te nemen aan het heilige avondmaal, dan beleidt u daarmee dat u zelf midden in de dood ligt. Dat u het leven alleen in hem kunt vinden. En dat u het in hem gevonden hebt. Dat is de belijdenis die u doet als u deelneemt aan het heilige avondmaal. De schrijvers van psalmen die spreken regelmatig zichzelf toe. Of hun eigen ziel. Nu eindigt deze psalm, David deze psalm met een oproep aan het volk in vers 3. Israël, dat Israël hopen op de Heere van nu aan tot in der eeuwigheid. Het lijkt hier of het een wens is, maar het is een gebod. Israël, hoop op de Heere van nu aan tot in der eeuwigheid. Dat is wat hij zijn volk toewenst. Wees stil. En vertrouw op de Heer. Rust in hem. En wees stil. Leg uw hand op het offer. Jezus Christus. En rust. Want hij heeft een volkomen verzoening aangebracht voor al uw zonden. Ik heb bewust iets van de psalm niet genoemd. En dat is het allereerste begin. Een lied Hamaalot. Daar begint de psalm mee. Hamaalot is ook te vertalen met opgangen. Deze psalmen werden gezongen. Psalmen 120 tot en met 134. Die werden gezongen. Als het volk van Israël op weg ging naar de feesten. De grote feesten in Jeruzalem. En aangezien alle Jeruzalem op een berg lag, werden deze psalmen ook de liederen van de opgangen genoemd. Het was altijd een weg naar boven toe. En zo is het ook voor hen die onderweg zijn naar het hemelse Jeruzalem. Dan kan het in de beleving zo lijken alsof die weg echt niet naar boven gaat, maar eerder naar beneden. Maar toch komen we wel steeds dichter bij het moment dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En dat u hem zult aanschouwen. Dan zijn geloof en hoop niet meer nodig. Dan blijft de liefde over. En dan zult u eeuwig van hem kunnen genieten zoals hij is. En om u daarvan alvast een voorsmaak te geven, wordt u zondag geroepen om zijn dood te gedenken in het heilige avondmaal. En dat is niet alleen een wens, zoals het hier in die psalm ook geen wens is. Het is een gebod voor hen. Zij die mogen weten dat ze het eigendom van Christus zijn. Dat wil de Heer ook. Hij wil daar zijn kinderen zien. Om hen te sterken en te bemoedigen. Op de reis door het leven. En wanneer wordt u gesterkt als u ziet op hem? Als u mag zien in die tekenen van brood en wijn, dat hij zijn leven heeft willen geven. Voor u. Voor zondaren. Dan wordt u gesterkt. Als u ziet op hem. En vooral degene die zich niets kunnen voorstellen bij wat het is. Om een kinderlijke afhankelijkheid te vertrouwen. Dat het offer van de Heer Jezus Christus genoeg is. Tot de volkomen verzoening van onze zonden. Is er geen plaats aan zijn tafel. Als u het leven nog in uzelf zoekt. Of in de wereld. Als u zoekt om uw leven steeds opnieuw te verzadigen met alles wat er in de wereld is. Kan zelfs nog op godsdienstig terrein. Dan klinken ook nu vanavond nog deze woorden uit vers 3. Hoop op de Heere. Stop met het hopen op iets van jezelf. Of iets buiten jezelf. Wat Christus niet is. Aan hem hebt u genoeg. Maar zonder hem bent u voor eeuwig verloren. U die je mag kennen. Laat het uw verlangen en uw gebed zijn voor zondag. Om iets te mogen smaken. Van de liefde van God. Geopenbaard. In zijn Zoon de Heer Jezus Christus. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. Als wij alles derven, blijft uw liefde ons bij in smart. Och, wanneer mijn oog eens breekt, het angstig doodzweekt van mij leekt, dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Amen. We zullen de Heere nog danken en bidden. Heere, grote, goede God en Vader in de hemel, we komen tot u aan het einde van dit samen zijn. Heer, we hebben zo gehoord over het stil worden voor u. Heer, wat kan ons hart onrustig zijn? Zo wellicht wel rust ervaren hebben. Heer, geef dat we opnieuw die rust mogen ervaren in u. Geef daartoe wat nodig is. Ruim op wat er in de weg staat voor zondag. Geef de dominee wat nodig is in de voorbereiding. Leid hem door uw geest. Geef dat hij het woord ook met vreugde mag uitdragen in de gemeente. Wees met al uw kinderen. U weet wat er ieder nodig heeft. U weet ook wat er af moet. Heere, werk zo door uw geest krachtig in ons midden en geef dat zij die u kennen, al is het maar in beginsel, getrokken mogen worden tot uw tafel, om daar uw dood te gedenken. De dood van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en geef dat het zo mag zijn, dat we niemand zagen dan Jezus alleen. Vergeef het verkeerde van deze avond. Ga met ons als we naar huis gaan, bewaar ons onderweg. Gedenk heel de gemeente met de zorgen die er zijn, de zieken. Geef dat in alle omstandigheden het oog op u gevestigd mag zijn. We vragen het u niet om iets in ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. Mag ik wel een wel thuis wensen.